Vanavond gaan we het hebben over een titel die ietsje anders luidt dan de titel in de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is ons iets als Franse pretenties doorgeprikt of zo. Maar ik heb dat voor vanavond maar vertaald als de echte vrouw van het land. Wil de echte vrouw opstaan? Het is al avond 4. Het leuke is dat, even afgezien van het feit dat een aantal blijkbaar vanavond niet kunnen, of dat het feit dat de gemeenteavond voor was gisteren net te veel is, maar dat er ook steeds weer nieuwen zijn. Dat is wel een uitdaging om aan te haken, zeg maar. Ik heb wel de gewoonte om elke keer even een korte samenvatting te geven. Ook voor diegenen die er altijd komen, want dan heb je het toch weer even verfrist. Maar je snapt wel, naarmate we verder zijn, wordt de samenvatting steeds compacter. Omdat je anders heel veel tijd verliest aan samenvatten. En dat is ook niet de bedoeling. Zoals gezegd, en dat blijf ik benadrukken. Het doel van deze serie is dat we uit gaan zien naar de komst van de Heer Jezus. Philip Nunn, een van de oudsten bij ons in de gemeente, die heeft dat laatst ook gezegd. Van de gemeente in de begintijd, die begroette elkaar met Maranatha. Dat wil zeggen, de Heer komt. En ik hoorde van Gerard Elbers dat hij dat tegenwoordig ook probeert om Maranatha te zeggen tegen anderen. Het komt niet zo vaak terug, geloof ik. Daar is hij wat teleurgesteld in. Maar eigenlijk is dat wel de bedoeling. Het zou mooi zijn dat we zeggen van ja, de Heer die komt. En of we dat nou met Maranatha zeggen of de Heer komt, gewoon op zijn Nederlands zoals wij dat spreken. Dat maakt me niet uit, maar hier staat het in het Engels, hey, come Lord Jesus. Maar die wens, Heer Jezus, kom. Dat is het grote hoofddoel eigenlijk ook van het boek Openbaring. Dat laat het uitzien naar de Heer die komt. Het boek Openbaring wordt op heel wat manieren gelezen in de christenheid. Dan heb ik het niet alleen over dat er vrijzinnige mensen zijn, dat wil zeggen, die noemen zich christen. Maar eigenlijk hebben die zoiets van, de Bijbel is een leuk, een mooi boek, maar dat het een boek kan zijn wat echt voorzegt over de toekomst, dat geloven ze niet. En dat betekent dat het boek Openbaring bij hun ook eigenlijk een soort lessenboek wordt. Maar ook voor degenen die wel zien van God geeft profetie, is de uitleg best wel verschillend. En de uitleg die ik hier gegeven heb tot nu toe, en blijf geven ook, is wat men wel de toekomst, dan wel de eindtijd uitleg geeft. Met een mooi woord futuristisch of eschatologisch, het eschaton, het einde. En dat is een uitleg waarbij ik er dus van uitga dat vanaf Openbaring 4, het boek Openbaring ook nu eigenlijk nog steeds toekomst. Hopelijk, waarschijnlijk, denk ik, nabije toekomst, maar toch toekomst is. De sleutels die ik heb gegeven om het boek Openbaring ook te kunnen indelen en begrijpen. Eén sleutel is de duidelijke opdracht die de Heer Jezus bij zijn verschijning aan Johannes geeft. Johannes is de schrijver van het boek Openbaring, of eigenlijk moet je zeggen de notulist. Hij kreeg een aantal brieven gedicteerd, die heeft hij genotuleerd. En hij heeft een heel stel visioenen gekregen, waarvan hij er ook gezegd heeft van, schrijf dan, schrijf wat je gezien hebt, namelijk de verschijning van de Heer die hij op dat moment gezien had. Schrijf, beschrijf wat is, dat vind je in de 7 brieven die we in Openbaring 2 en 3 vinden. En die zijn, naast andere doelen, een duidelijke beschrijving ook van het huidige tijdperk van de kerk. En beschrijf wat hierna zal gebeuren. En dat is de rest van het boek. En heel duidelijk dat je dat ook zo mag lezen is, als je hoofdstuk 4 vers 1 leest, dan staat er dat iemand dat er een deur in de hemel open is en dat gezegd wordt, ik zal je laten zien wat hierna moet gebeuren. Nou, dat is zo duidelijk aansluitend op dat derde, dat van mij geen twijfel leidt, dat is het derde hoofddeel van dit boek. Maar goed, in dat derde hoofddeel is dat niet een aantal visioenen die in tijdsvolgorde allemaal achter elkaar staan. En waarom denk ik dat dat niet zo is? Sleutel 2 is dat je een paar keer openingen ziet in de hemel. Hoofdstuk 4 vers 1, meteen al een deur en Johannes ziet daar een troon. En dat stuk vanaf daar gaat in eerste instantie over de hele wereld. In hoofdstuk 11 hebben we gezien dat de tempel van God open is en dat de ark van zijn verbond wordt gezien. En Dat wijst ons naar Israël en naar zijn Messias. En we hebben ook gezien dat het van daaruit ook over Israël gaat. En over de Messias gaat. En over de strijd van de duivel met zijn trabanten tegen God, tegen zijn volk, tegen zijn Messias, tegen de gelovige mensen uit Israël ook in het bijzonder. En de derde keer dat we de hemel open zien, is dat de hemel zelf open gaat en we een wit paard zullen zien komen en dat daarmee de zichtbare vestiging van Gods koninkrijk gaat gebeuren. En dat is eigenlijk het slotstukje van wat we deze avond zullen behandelen. Dus als je dat zo ziet, dan heb ik hier met de hoofdstukindeling, dan moet je natuurlijk een beetje houden naast het oké, wat staat er dan beschreven. En zonder dat zegt het natuurlijk niet zoveel. Maar zeg je eigenlijk, gaat het erom dat in dit stuk, van 4 tot en met 11, wordt eigenlijk het oordeel over de hele wereld beschreven, hoe God met de wereld handelt. Terwijl van hoofdstuk 11 vers 19, hoofdstuk 12, wordt het eigenlijk opgepakt, ja, maar hoe zit het nou speciaal met Israël en de strijd rond Israël enzovoort. En dan hoofdstuk 19 is echt de komst van Christus zelf. Nou, dit kun je verder uitwerken en dat zal ik zo meteen ook doen, naar aanleiding van de inleidingen van de vorige keer en de start van ons stuk van vandaag. Maar deze twee sleutels is toch belangrijk, zijn voor mij hele belangrijke sleutels waar, ja, voor mij de indeling van dit boek aan hangt. En je dus ook begrijpt van, het is niet maar een voortschrijdende geschiedenis, nee, er zijn verschillende blikken op dezelfde periode. Vorige avonden hebben we dus gehad, eigenlijk in hoofdstuk 1 tot en met 3, dat de Heer Jezus in glorie verschijnt en dat Hij, hoe je er altijd tegen moet staan, dat Hij de gemeenten beoordeelt. Het openingsvisioen hebben we gezien en de brieven aan de zeven gemeenten die hier, nou, ik wil niet lezen, maar ik wil thuis nog even bekijken, in feite in een profetische zin de kerkgeschiedenis beschrijven. Het tweede deel, openbaring 4 tot 11. God die de wereld regeert, zijn troon wordt gezien, maar ook de regenboog wordt gezien. En de regenboog is het teken van Gods trouw. En we hebben gezien dat God regeert, ja, maar dat doet Hij via het Lam. We weten, het is duidelijk, dat is de Heer Jezus die voor ons gestorven is. Die het Lam is, en de leeuw, maar ook het Lam. Dat is de enige, maar dan ook degene die het boek, eigendomsboek met de zeven zegels mag pakken, gaat openen en dan zien we bij elk zegel en bij het zevende zegel komen er opeens ook nog zeven engelen met zeven bazuinen, elk één bazuin dan, en die geblazen wordt en dat er allemaal oordelen aangekondigd worden of gebeuren in de visioenen van Johannes. Het is allemaal best, nou best, dat is echt behoorlijk ernstig, en maar het mooie is dat tussendoor in wat ik dan wel uitweidingen heb genoemd, dat je ziet dat er best wel niet lichtpuntjes, maar grote lichtpunten ook zijn. Namelijk dat God met zijn volk verder gaat, 144.000 verzegelden uit Israël, maar dat je ook een grote menigte ziet van mensen die het Lam volgen, ook in die donkere tijd. En we zien krachtige getuigen optreden. Dus eigenlijk die excursen geven vaak ook een stuk bemoediging in die donkere tijd die er toch zo ziet aan te komen. Het tweede deel, en daar hebben we het vorige keer, hoofdstuk 12 tot en met 16 van bekeken, is dat God zijn verbond met Israël trouw is. In de kerkgeschiedenis heeft heel lang, vanaf Constantijn de Grote, die christen werd, en toen dacht men het duizendjarig rijk is begonnen, en is er eigenlijk daarmee ook een vervangingsleer, dat wil zeggen een leer die zegt van nou de kerk is eigenlijk de vervanging van Israël. Israël is opgegaan in de kerk en vaak worden dan ook alle zegeningen van Israël, die worden dus ook naar de kerk toegetrokken. Alle vervloekingen niet. Maar daar komt men heel duidelijk in zeg maar ook in de protestantse wereld van terug. Dat merk je gewoon. Heel veel publicaties die daar toch van terugkomen. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat God de beloften die hij aan iemand of aan een groep geeft, dat God die beloften ook houdt. God is trouw. God heeft Israël dingen beloofd, David dingen beloofd, en God die zal dat doen. En dat betekent ook dat als God mij belofte gegeven heeft in het Nieuwe Testament, dat hij ook vertrouwen mag dat God naar mij toe, naar ons toe, naar de gemeente toe, die belofte houdt. Nou, even nog een uitbreiding, excuus daarvoor. We zien daar ook het mooie van de 144.000. Ik denk dat dat wel dezelfde groep is, maar dat dan, hier worden ze verzegeld genoemd. Hier wordt dan expliciet gezegd, ze hebben de naam van het lam op hun voorhoofd. In tegenstelling tot mensen die het merkteken van het beest op hun voorhoofd hebben. Dat betekent, dit zijn mensen die het lam volgen, het lam aanbidden, God aanbidden. En er worden ook de overwinnaars over het beeld en zijn beest en het getal van zijn naam, dat wil zeggen de betekenis daarvan en de kracht daarvan, zij zijn daar overwinnaars over. Overwinnaars doordat ze beest verslaan, nee, niet zozeer dat. Overwinnaars doordat ze stand houden in het beeld en zijn beest niet aanbidden. En het kan zijn dat ze dat door die moeilijke periode heen, zeg maar, de eindstreep levend halen. Het kan zijn dat ze om een getuigenis gedoopt worden. Maar in de Bijbel wordt dat wel overwinning genoemd. En ze zullen ook in overwinnaars blijken te zijn. En tenslotte hebben we in dat stukje, hoofdstuk 16, de zeven schalen. Eigenlijk de volle schalen die laten zien hoe erg God het vindt dat wij mensen tegen hem in opstand zijn. En dat we ook niet, dat we zeggen de mensheid, in zijn totaal niet wil bekeren. En ja, die laatste plaag eindigt eigenlijk ook met de aankondiging van het koninkrijk van God. Wat krijgen we dan vanavond? Vanavond zullen we twee tegengestelde vrouwen zien. En voordat ik daar verder over vertel, wil ik eerst dan met jullie het beginstukje van ons gedeelte voor vanavond lezen. We hebben het vanavond over hoofdstuk 17 tot en met 19. Dat is een redelijk logische indeling, maar het is ook gewoon zo dat ik een beetje het boek Openbaring in vijf redelijk gelijke stukken heb verdeeld. Ik moet iets zeggen. Dus hoofdstuk 17 tot en 19 is wel mooi, omdat we beide vrouwen dan wel tegenkomen. Ik wil ook lezen hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 8. Dat is dus nadat de zeven engelen hun zeven schalen hebben leeggegooid, en daarmee eigenlijk Gods oordeel over deze aarde voltooid is. En dan staat er, hoofdstuk 17 vers 1, en één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, en dus die zeven engelen daarvoor, één daarvan, die kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u tonen, u laten zien, het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit, met wie de koningen van de aarde gehoreerd hebben, en zij die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoerij. En die voerde mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol namen van laster was, en zeven koppen en 10 horens had. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en edelgesteente en parels. En had een gouden drinkbeker in haar hoofd, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoerij. Van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar zag, schreef Johannes, toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. En de engel zei tegen mij, waarom heb je je verwonderd? Ik zal je de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen en de 10 horens heeft. Het beest dat je gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als ze het beest zien dat het was en niet is en zal zijn. Tot zover is eerste stuk wat ik uit de Bijbel wil voorlezen. Ik weet niet of je tijd hebt gehad om het hele stuk 17 tot en met 19 te lezen. Ik lees niet het hele stuk zoals je weet als je hier vaker geweest bent. Maar ik wil wel steeds een stuk wat mij bijzonder aanspreekt, zeker wat een kernstuk is, lezen. En dit is het kernstuk dat begint over de eerste van die twee vrouwen. Als je Openbaring 17 vers 1 en verder, wat we nu gelezen hebben, vergelijkt met Openbaring 21, dat zullen we de volgende keer zien, dan vallen hier duidelijk twee parallellen op. En die zullen we dus ook in de komende twee avonden gaan zien. Namelijk, beide keren wordt er een vrouw aangekondigd door een van die engelen die die zeven schalen had. En dat geeft duidelijk aan dat er een verband is tussen die twee keer dat die engel iets laat zien. Want het tweede is dat beide keren de engel, ik weet niet of het dezelfde engel is of niet, dat staat er niet bij, maar dat de engel zegt, ik zal je tonen of ik zal je laten zien. En dat geeft ook aan dat met ik zal je laten zien, dat hij eigenlijk weer terugzoomt op iets wat Johannes al een visioen over gehad heeft. En dat hij inzoomt op iets speciaals daarop. En dat zullen we ook voor vanavond, voor de eerste vrouw, heel duidelijk zien. Maar ook bij dat tweede keer is het eigenlijk ook een terug in de tijd gaan. Dus in beide keren is dat opvallend. Beide vrouwen worden vergeleken met een stad. Hier, we hebben al gelezen dat op de voorhoofd van deze vrouw staat Babylon. De andere vrouw die wordt vergeleken met Jeruzalem. Dus hier zie je eigenlijk de overeenkomsten in die twee stukken visioenen die Johannes krijgt. Dat er heel duidelijk een parallel is, maar het is een parallel door tegenstelling. Tegenstelling die begint natuurlijk hier al, Babylon tegenover Jeruzalem. Eigenlijk is tussen Babylon en ook de nakomelingen van Babylon als rijk, is altijd een strijd geweest met Jeruzalem. Want als je naar de geschiedenis kijkt, de Bijbelse geschiedenis, dan draait die eigenlijk altijd om volken die Jeruzalem, die Israël overheerst hebben. Dat is voor God het ankerpunt. En de kern, zeg maar. En dat het een tegenstelling is, nou, dat is heel duidelijk, want hier, de eerste vrouw, is een hoer. Terwijl de tweede vrouw, daar gaat het over een bruid. En die bruid zullen we aan het eind van de avond ook nog tegenkomen. Het tweede is de plek waar je die vrouwen vindt. De een die vind je in de woestijn, of de wildernis. Het woord in de Bijbel woestijn, dat is niet een woestijn, een zandbak à la de Sahara. Maar een wildernis, een onherbergzaam gebied waar niemand woont. Maar waar wel oases kunnen zijn enzovoort. Maar wel een woestijn, dat geeft wel beeld van verlatenheid. Ten opzichte van een berg, een hoogtepunt. En tenslotte, de engel die zegt in dit geval, de eerste, wat we gelezen hebben, ik zal u tonen, niet ik zal u de hoer tonen, ik zal u het, maar ik zal u het oordeel over de hoer tonen. En in het tweede geval is, ik zal u laten zien de bruid van het land. Dat is ook een duidelijke tegenstelling. Het gaat niet om twee vrouwen. Nee, het gaat erom dat hier het eerste wat gedaan wordt, is dat het oordeel over deze vrouw wordt getoond. Je zou kunnen zeggen, het oordeel over deze vrouw moet voltrokken worden voordat de andere vrouw op haar volle recht komt. Dan heb je al een stukje eigenlijk van deze avond te pakken. Babylon wordt hier genoemd en ze wordt ook vergeleken met de stad Babylon. Dat vinden we in hoofdstuk 18 ook verder. In feite is wat de engel hier laat zien ten dele al aangekondigd. In hoofdstuk 14 vers 8 hebben we gezien dat de val van Babylon wordt aangekondigd. En dat wordt genoemd de wijn van de grimmigheid. Dat is een soort emotie van woede, van kwaadheid. We hebben ook gezien van de duivel behoorlijk de grimmigheid dat hij nog maar korte tijd had. Daar kwaad om was, maar ook de grimmigheid van dat God vertoornd is over wat hier allemaal gebeurt. Dus in feite, Babylon wordt in hoofdstuk 14 gezegd, zij laat de volken drinken van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij. Dat vinden we in het gedeelte wat we nu gelezen hebben terug. In hoofdstuk 16, het eind van vorige keer, wordt Babylon in herinnering gebracht En eigenlijk als tegenstelling staat er dat ze zal moeten drinken van de wijn van de slimmigheid van Gods toorn. Dat God het niet over zijn kant laat gaan wat deze vrouw gedaan heeft. Even tussendoor dan. Ik had al gezegd, ik kom nog op het tijdschema terug. Als je dit zo ziet als hoofdstuk 17 en 18 waar we nu op inzoomen. Als de engel die iets laat zien, eigenlijk een soort inzoomen op een periode die we al gehad hebben, dan kun je eigenlijk deze indeling tot nu toe van het boek Openbaring maken. En ik heb nog even wat verder uitgedetailleerd. Je zou kunnen zeggen, hè, Openbaring 2 en 3, de kerkgeschiedenis, die wij beleven, die op zijn eind loopt, denk ik. Openbaring 4 tot en met 11 eigenlijk, die zo doorlopen in de, nou, we hebben vorige week gezien, vorige keer gezien, dat dat eigenlijk de periode van wat hierna gebeuren zal tot de komst van Christus, dat je dat daarover geprofiteerd wordt als over een jaarweek die je in twee delen kunt delen. En dat in het tweede deel de duivel heel kwaad is en nog extra zal proberen om het volk van God te vervolgen. En dat hij daar, hebben we de vorige keer, een vorige keer gezien, twee handlangers bij krijgt. Twee beesten bij krijgt. Als we terugkijken kun je ook zien dat Openbaring 11, die twee getuigen, dat weten jullie misschien nog wel, hè, die profiteerden ook 42 maanden. Na wat we vorige keer gezien hebben, is het denk ik duidelijk, in ieder geval voor mij, dat dat ook dezezelfde periode is. Dus de tweede helft van die periode na de opname van de gemeente, voor de komst van de Heer Jezus. En die intermezzo's, die uitweidingen tussendoor, er zijn uitweidingen die ergens hier, binnenin aan Johannes getoond worden, maar die eigenlijk laten zien van ja, maar jongens, er zijn lichtpunten, want het zijn groepen die eigenlijk al gezien worden als dat ze, mag ik het zo zeggen, de eindstreep gehaald hebben. En dat ze dan wel levend de grote verdrukking, die moeilijke periode doormaken, dan wel dat ze gelovigen zijn die weliswaar de marteldood sterven, maar die de grote opstanding daardoor zullen nemen. Dat zie je zowel bij Openbaring 7 als bij Openbaring 14. Maar, dus eigenlijk voor vanavond, wat we zien is een inzoomen op een speciale vrouw dus in dit geval, die maar wat parallel loopt qua tijdsbestek met wat we hier vorige keer in Openbaring 13 en 15 en 16 gevonden hebben. Die moet je hier plaatsen, maar dat heb ik hier niet in het plaatje neergezet. Maar dat is dus wat in deze uitleg, zoals ik het begrijp, op dit punt is. Dat dus tot hier, en wij zien uit naar de komst van de Heer om ons bij hem thuis te brengen. En, maar dat zal de geschiedenis op aarde verder gaan. En dat is wat hierna gebeuren zal. Ja. Terug naar dat visioen. Het is een verbazingwekkend visioen. Het is wel gewoon opvallend dat er staat dat Johannes, die verbaast zich over de vrouw. En dat is ook eigenlijk wel de kern. Maar er staat, dat is weer in vers 6 van wat hebben we dat gelezen. Maar in vers 8 staat dat de aardbewoners, de aardklitters, de mensen die eigenlijk op de aarde thuis horen, de ongelovigen, dat die zich eigenlijk veel meer verwonderen over het beest. En dat hebben we al eerder gezien trouwens. Hoe wordt die vrouw beschreven? Nou, niet erg fantastisch natuurlijk, dat is duidelijk. Ze wordt beschreven als een hoer en haar hoererij wordt beschreven. Daar moet je bij bedenken dat hoer en hoererij, ondeugd, ook te maken heeft met ontrouw. En dat komt ook verder, kom ik zo over terug, ook in deze vrouw naar voren. Het is dus, moet dat zeggen, niet maar een jonge vrouw die de prostitutie ingaat, dat is het beeld niet. Het beeld is van een vrouw die eigenlijk trouw zou moeten zijn aan haar man, maar die de prostitutie ingaat, dat wil zeggen die met anderen heult. Het is, gezien de hele beschrijving, mogen het duidelijk zijn dat het niet om, althans niet in directe zin, om letterlijke ontucht gaat, om de seks gaat in die zin. Maar dat, zoals we vaak in de Bijbel, in het Oude Testament, het erom gaat, dat in plaats van trouw te zijn aan koppelt Israël aan God als haar man, dat ze ontrouw is door te vertrouwen op andere landen, andere koningen. En dat ook, en dat is een van de volgende dingen, de afgoden van die koning van die landen gaat dienen. Die vrouw is bekleed met purper en scharlaken. Dat zijn typisch koningskleuren. En de vrouw die zegt ook van zichzelf, ik zit hier als koningin. Dus ze beschrijft zich ook, ze ziet zich ook als koningin, als machthebster. Bekleed met edelgesteenten en parels. En als je nou stuk 18 verder leest, dan zie je ook dat vele mensen luxe en weelde aan deze vrouw te danken hebben. Ze heeft een drinkbeker met gruwelen en onreinheden. Dat slaat in het algemeen de gruwelen op de afgodendienst en op de gruwelijke dingen die er bij een afgodendienst gebeuren. Die gruwelijke dingen, dan, ja, misschien ben je, net als ik vroeger, weet ik niet, denk je van, oh, dat is allemaal dus seksuele uitspattingen. Die gebeurden er trouwens ook, het gewijde tempel, prostitutie is in de oudheid heel bekend. Ja, dus dat werd daarmee gerechtvaardigd. Maar als God in Leviticus beschrijft wat hij allemaal gruwelijk vindt, is dat ook waarzeggerij. Dat je dus in feite, in plaats van op God te vertrouwen, dat je andere bronnen, die uiteindelijk duivelse bronnen zijn, gaat raadplegen over jouw toekomst en over de zekerheid daarvoor. En God die vindt dat verschrikkelijk. Want hij is de enige bij wie je terecht kunt. Hij vindt dat verschrikkelijk. Ook uit verdriet voor jou. Maar hij vindt het ook verschrikkelijk als oneer van hem. Dus als je dat woord gruwel tegenkomt, dan zou je eens, je kunt misschien met een computerbijbel wel zoeken op een soort gruwel. Bijvoorbeeld in het woord, in het boek Leviticus, vind je dat verschillende keren. En dan zie je wat God allemaal gruwelijk vindt, wat hij heel erg vindt. Bijvoorbeeld ook dat voor de afgoden kinderen werden geofferd. Voor God Moloch gebeurde dat. Het is voor God een gruwel. En je zegt, die dingen die in het land gebeuren waar jullie Israël in terecht zullen komen, die mag je niet doen. Daar hebben ze het land mee ontwijd. En daarom laat ik ze juist door jullie uitdrijven, zodat het niet meer gebeurt. Deze vrouw, die bevordert al die dingen. En die geeft de koningen, de volken, via hun machthebbers, eigenlijk stimuleert ze om dit soort dingen te doen. Ze wordt verborgenheid genoemd, maar het is wel een gruwelijke verborgenheid. En ook moeder van, en moeder van betekent hier niet zozeer dat ze kinderen gekregen heeft, maar dat ze eigenlijk de voorbrengster en de stimulator is van al die gruwelijke dingen die we hier voor gelezen hebben. En dus naast in feite dat ze eigenlijk alleen maar op luxe weelde uit is, dat ze God niet vertrouwt, maar dat ze juist de afgoden vertrouwt en anderen daarin meeneemt, is het ook nog eens een keer zo dat het uiteindelijk resulteert in het feit dat ze degene die wel op God vertrouwen, vervolgt. Dronken van het bloed van de heiligen en getuigen. Dat mag wel duidelijk zijn dat ze dus erop uit is geweest om zoveel mogelijk mensen die God dienen, die Jezus volgen, zoveel mogelijk heeft willen of zal willen doden. Ja, die verborgenheid, eigenlijk zie je, en dan loop ik al een beetje vooruit naar de volgende keer, maar het woord verborgenheid wordt in de Bijbel best wel vaker gebruikt, maar een van de bijzondere verborgenheden, en juist de positieve, is dat Paulus zegt van, als het gaat om het huwelijk en waar het een beeld van is, dan zegt hij, dat zeg ik met het oog op Christus en de gemeente. Dus het huwelijk en de huwelijkstrouw is een beeld van Christus en de gemeente. En dat is een hele positieve verborgenheid. En dan is deze verborgenheid, die staat er eigenlijk gewoon, ja, lijnrecht tegenover. Huwelijke verborgenheid heb ik het daar maar genoemd. Ze zit op een beest. Had je een vraag? Mag, maar ik... Oké. Ja? Ja, het is ook zo dat... We hebben onze tijd wel nodig, dus in die zin is de voorkeur van spaar je vragen op. We hebben om 9:15 een gesprek eigenlijk om het te verwerken en naar onszelf te halen. Na 10:00 ben ik echt nog wel een tijd beschikbaar om vragen over uitleg die ik gegeven heb te beantwoorden. Als ik tussendoor moet doen, dan gaat het de tijd met de hand lopen. Dus mijn excuus daarvoor, maar of excuus, dat is wel zo. Ze zat op een beest. Nou, hier een plaatje daarvan. Ik heb dit plaatje uitgezocht, je kunt heel wat plaatjes vinden. Maar wat een beetje aansluit bij de plaatjes vorige keer van een beest dat we hebben gezien. En dat beest is scharlakenrood. Dus ook weer dat scharlaken, het laat zien heerschappij. Vol namen van laster. En 7 koppen en 10 horens. Ja, als je er de vorige keer geweest bent. Of als je zelf de vorige hoofdstukken van Openbaring gelezen hebt. Dan denk je meteen van, hé, maar dat beest, dat heb ik eerder gezien. Ja, dat is vrij duidelijk. Dat beest, dat hebben we eerder gezien in hoofdstuk 13. Bij die twee beesten waar de duivel op wachtte toen hij aan het oever van de zee stond, op het strand stond, kwamen er 2 beesten. 1 uit de zee, 1 uit de aarde. En dat beest uit de zee heeft dezelfde beschrijving als dit. Nou, Johannes die is verbaasd. En de engel die zegt, nou, ik zal het je uitleggen. Dus het is eigenlijk heel mooi dat we hier gewoon direct een stukje uitleg krijgen. Dus geholpen worden bij het begrijpen van wat zijn nou deze vrouw en het beest. Het aparte is dat de engel, als hij uitlegt, hij met name over het beest uitlegt. En we als gevolg daarvan zelf blijkbaar moeten gaan begrijpen wie ook de vrouw is. En ze zijn natuurlijk ook erg verbonden. Maar dat zullen we wel zien. Nou, dat beest. Als je hoofdstuk 13 nog eens een keer terugleest vanaf vers 1. Dan zie je dat het hetzelfde is als het beest uit de zee. En dat eigenlijk in dit stukje, in dit zeg maar, visioen wat terugblikt. En wat meer detail laat zien. Ook dus meer details van dat beest krijgen. Ja. Dat beest, daar hadden we al van gezien dat het een dodelijke wond had die genezen werd. En dat de mensen daar verbaasd over waren. Nou, hier beschrijft de engel het beest als het was er, het is niet en het zal zijn. En dat zegt hij nou eigenlijk 3 keer wel, het zal zijn dan. 3 keer komt dat naar voren. En het staat ook juist dat daarom de mensen op aarde zich verbazen van, hé, iets bedachten dat het weg is en het is terug. En dat is wat ik dan het hersteld Romeinse Rijk noem. En ja, ik ben niet de enige hoor, maar. Maar waarom zo? Omdat ik geloof, en dat hebben we vorige keer ook gezien vanuit de profetie van Daniel, dat eigenlijk er 4 rijken zijn die over Israël geregeerd hebben. En dat eindigde met het Romeinse Rijk. En dat is ja, ter ziele gegaan, dat bestaat niet meer. Dat is in onze tijd niet. Maar Gods woord zegt, het zal er zijn. Nou, en tekenen daarvan kunnen we her en der al wel zien dat het best wel eens kon opkomen. Naast alle pogingen die mensen hebben gedaan om het zoveelste heilige Romeinse Rijk op te richten. Maar wat toch weer mislukt is. Gelukkig zeggen wij dat eigenlijk. Maar het zal er wel komen. En de mensen zullen er ook verbaasd over staan. Dus het zal dan zo duidelijk zijn en zo apart toch aan de andere kant. Dat de mensen verbaasd zijn van, hé, en toch, dat is weer precies hetzelfde. Maar de engel die geeft er ook uitleg bij. Hij zegt van, nou, je ziet hier 7 koppen, en die hebben eigenlijk een dubbele betekenis. A, het zijn 7 bergen, maar B, het zijn 7 koningen. Nou, 7 bergen, en het feit dat het ook met een stad vergeleken wordt, dan als je Johannes bent, en tijdgenoot van Johannes bent, kun je eigenlijk maar in 1 stad denken die daar waar het over gaat, daar, die ook een grote stad genoemd wordt, dat is gewoon Rome, dat is gewoon de heerschappijstad van die tijd. Rome, waarom 7 bergen, het is ook op 7 heuvelen gebouwd. Je ziet hier dat die symboliek van 7, dat de engel aangeeft van, hé, het kan, heeft 2 betekenissen zelfs. En dus in dat beeld, zoals God, dus de Heer Jezus, het eigenlijk dus aan Johannes laat zien in een visioen, he, komt er ook in dat visioen een engel die uitleg geeft en die ook zegt, nou, je kunt dit op een dubbele manier interpreteren. Het is de stad Rome, maar het staat ook voor de 7 koningen, waarvan er 5 al geweest zijn. 1 er is, ik denk dus dat dat de regering is die toen aan de hand was, maar dat er een koning nog moet komen. En staat erbij van, kijk, dit beest, je zou kunnen zeggen, ik heb gezegd dat dit een hersteld Romeinse Rijk, het stelt het Rijk voor, wat weer terug zal komen. Zeker vanwege die dode wond en de beschrijving, het was, het is niet en het zal zijn. Dat gaat over een rijk. Maar het is tegelijkertijd ook het symbool voor de koning van dat rijk. Want, zegt de engel, het beest is zelf eigenlijk de achtste koning. Ja, vandaar dat je eigenlijk vrijmoedig kunt zeggen van zo'n beest, dat kan aan de ene kant het rijk zijn, stelt dan het herstelde Romeinse Rijk voor, maar aan de andere kant is het ook de, of aan de andere kant, het is tegelijkertijd ook de koning van het rijk, de heerser van het rijk. En als dusdanig, en de heerser van het herstelde rijk, moet hij nog komen. En blijkbaar, dat beest macht ontvangt tegelijkertijd met 10 koningen, dat zijn die 10 horens. Stel, zegt de engel, dat zijn 10 koningen die gelijk met hem zullen regeren. Dus het lijkt erop alsof het een soort, men heeft het vaak een 10 statenbond genoemd, die samen gaan, dus het is een bond, en die niet alleen maar met elkaar samen gaan, maar blijkbaar aan een aparte heerser, een apart iemand, die hier gesymboliseerd is in dat beest, de regering zullen geven, de macht zullen geven aan hem. En waarom dat is, dat komen we nog ook tegen vandaag. Het gaat in de profetie van de Heer Jezus die hij geeft hier niet maar zo om toekomst te beschrijven, maar wat zit daarachter? Nou, als je dit zo leest, een beschrijving van de engel die daarbij geeft, de uitleg die de engel daarbij geeft, dan is dat helemaal duidelijk geworden van ja, dat beest dat is hetzelfde als het beest wat in hoofdstuk 13 tegenkwamen, dat eerste beest daar. Wat is nu die vrouw? Nou, dat zegt de engel eigenlijk niet met zoveel woorden, maar wat ik er zelf in zie, met anderen, is dat waar het beest eigenlijk een wereldse macht is, het herstelde Romeinse Rijk, dat de vrouw een geestelijke macht voorstelt. En die geestelijke macht komt voort, of is, zou je kunnen zeggen, uit een ontrouwe kerk. En dat is eigenlijk ook wat ik zei, dat beeld van een hoer, een vrouw die ontrouw is. Een vrouw die trouw zou moeten zijn. Hè, als de kerk trouw aan Jezus Christus, is ontrouw geworden en hult met de machten van deze wereld. En de machthebbers, de koningen van deze wereld. Dat staat er heel duidelijk in hoofdstuk 17, in wat we gelezen hebben. En eigenlijk, en vandaar dat ik ook in een plaatje al getekend heb dat die vrouw, dat begint in, dat is eerst in de toekomst, maar er staat al een stippellijn vanaf nu, want dat begint eigenlijk nu al. Je ziet de symptomen al, nou eigenlijk in hoofdstuk 2, hè, in de kerkgeschiedenis van nu, zie je het al beginnen. Ten eerste is er al sprake van eerste liefde verlaten. Binnen de kerk zijn er groepen mensen, hoe je het vertalen wil, die maar waar dus ook de eerste liefde, de liefde naar de Heer Jezus verlaten wordt. Dat is nog niet meteen ontrouw, maar het is wel het begin daarvan. Je ziet dat in de volgende beschrijvingen dat er mensen zijn die binnen de kerk het eten van afgodenoffers en hoererij, en zoals ik al zei, hoererij moet je in eerste instantie denken aan ontrouw aan God en eigenlijk daarmee de afgoden gaan eren. Maar vaak gaat het ook gewoon met letterlijke hoererij, seksuele uitspattingen samen. Dat geleerd wordt, dat gepraktiseerd en zelfs geleerd wordt, mensen daarin meegenomen worden. En het eindigt bij de laatste gemeente die beschreven wordt, in een gemeente die zegt, ik ben rijk en verrijkt, ik heb aan niks gebrek. Is dat niet net hetzelfde als wat die vrouw net, op ja, dat moet je hoofdstuk 18 lezen, maar zegt, ik zit als koningin en ik ben geen weduwe en ik heb het hartstikke goed. Dat is precies waar het op uitloopt. En het loopt uit, zelfs op de vervolging dan van de getrouwen, van de mensen die het Heer Jezus, die het Lam, getrouw zijn.
We zien met Johannes dat in dit visioen dat de vrouw bovenop het beest zit. Dat wil zeggen dat de geestelijke macht heerst over de wereldlijke macht. En dat is helemaal niet zo moeilijk om je dat voor te stellen. Eigenlijk is dat in de geschiedenis al gebeurd en ten dele gebeurt het nog steeds. Als we kijken naar de ontwikkeling van de kerk en nu in de Rooms-Katholieke kerk, dan zien we dat die nog steeds ook politieke invloed heeft. We zien dat de katholieke kerk zelfs een eigen staatje, een eigen stad heeft, het Vaticaan, in Rome. En het zou dus best kunnen gebeuren dat vanuit de katholieke kerk, en de afvallige katholieke kerk en de afvallige protestantse kerk, dat er een geestelijke macht groeit die een politiek centrum heeft in Rome. En dat misschien zich wel helemaal uitbreidt tot de hele stad Rome. En dat is wat Johannes hier aangeeft, als hij ook zegt dat de vrouw de grote stad is, eind van hoofdstuk 17, de grote stad die het koningschap over de koningen van de aarde heeft. En voor Johannes was dat duidelijk, dat is de stad Rome. Let wel, ik zeg dus niet dat de vrouw de katholieke kerk is, maar de vrouw die zal, zoals we ook net zagen, hoe de geestelijke macht zich ontwikkelt, dat die vrouw zich ontwikkelt vanuit het ongelovig deel van de katholieke kerk, net zo goed als die zich ontwikkelt uit het ongelovig deel van de protestantse kerk en van eigenlijk elke kerk, gemeente waar ook ongelovigen zijn en mensen wel meelopen als christen, maar geen echt christen zijn. En dat is eigenlijk wat samen die afvallige kerk vormt. Maar je kunt je best voorstellen dat dat dus een politiek centrum zal hebben in Rome. En dat is wat Johannes hier profetisch ons vertelt. Maar we zien ook dat op den duur de politieke, de wereldlijke machthebbers, dat niet meer pikken. Dat die geestelijke macht het voor het zeggen heeft en over hen te vertellen heeft. En we zien dat het beest eigenlijk de vrouw van zich afwerpt en de vrouw doodt. En dat daarmee dus eigenlijk de wereldlijke machthebbers de geestelijke macht niet langer dulden. En ze in opstand komen en zelfs die geestelijke macht zullen vernietigen. Maar het merkwaardige is dat aan de ene kant wordt geschilderd dat het beest de vrouw vernietigt. Maar aan de andere kant wordt aangegeven dat God zelf het oordeel over haar uitspreekt. En het lijkt erop dat God dus blijkbaar door die wereldlijke machthebbers heen het eindoordeel uitoefent over deze vrouw, over de valse kerk, die zelfs dus ook gewoon een politieke plek heeft waar ze de baas is, regeert vanuit Rome. En zodat in feite het eind van die geestelijke macht ook gewoon het eind is van een stad, van een centrum van economie en dergelijke. We zien ook dat als zich dit ontwikkelt, dat Gods volk aangeroepen wordt en opgeroepen wordt om uit die valse kerk te vertrekken. En een oproep waar het goed is om daarover na te denken, in welke kerk je wel of niet kunt blijven. Maar dan zal de kerk die er dan is, het godsdienstig systeem wat er dan is, dusdanig afvallig zijn dat er eigenlijk geen vernieuwing of wat dan ook van binnenuit is, maar dat ieder die daarin toch tot geloof gekomen is, dat God oproept van vertrek uit dat systeem. Het gevolg van dat oordeel, en dat die vrouw dus helemaal vernietigd wordt, en dat daarmee ook het politieke of het geestelijke machtscentrum, wat zich politiek uit vernietigd wordt, is dat de koningen en de kooplieden klagen, want hun economie gaat kapot. Een economie van, nou, je kunt het lezen, van allerlei dingen waarin gehandeld en verhandeld wordt. Alle luxe die er is en die teniet gaat. En dat is wat de mensen treft als je aan hun spullen komt. Maar het is een economie die verder gaat dan alleen maar de spullen. Er staat aan het eind dat er zelfs mensen en lichamen en zielen van mensen verhandeld worden. En eigenlijk gebeurt dat nu ook al. Dat mensen onderworpen zijn en slachtoffer zijn van de economie. Denk maar aan de kindslaven die er werken in mijnen of in de kledingindustrie. Die eigenlijk ook als koopwaar gezien worden en zo behandeld worden. En dat zal blijkbaar in de toekomst alleen nog maar erger zijn. Dat gewoon lichamen, zielen van mensen gewoon eigenlijk als koopwaar beschouwd worden die verhandeld wordt. Maar daar komt een eind aan. En de mensen die klagen. Maar daartegenover is er blijdschap in de hemel. Want de hemel die kijkt daarnaar als, ja, maar nu is het oordeel voltrokken aan de valse kerk. En is duidelijk geworden dat dit godsdienstig systeem, die zegt, ik ben rijk en verrijkt, ik heb aan geen in gebrek, ik zit als koningin, dat het een valse pretentie is en dat het niet de vrouw van God is, maar dat het een systeem is dat afvallig van God is geworden. En er volgt een lofprijzing aan God, omdat het bloed van zijn slaven, het bloed van de mensen die werkelijk God hebben willen dienen, het bloed van die mensen die dus zelf door dat godsdienstige systeem vervolgd en gedood zijn, dat dat bloed gewroken wordt. Klagen op aarde over de economie, maar blijdschap in de hemel en lofprijzing aan God, omdat dit machtssysteem geoordeeld is. En dan is de weg ook vrij voor de bruiloft. Als duidelijk is dat deze vrouw, dit centrum hier op aarde, niet de vrouw is van God, niet de gemeente is, niet de bruid is, dan is de weg vrij voor de bruiloft met de ware bruid. En ik wil met jullie lezen hoofdstuk 19, vers 6 tot en met 9. Waar we lezen, vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote menigte, en als een stem van vele wateren, en als een stem van zware donderslagen, die zeiden, Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en ons verheugen, en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt, en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. We zien hier dat aangekondigd wordt dat God zijn koningschap aanvaardt. We zien ook dat dat meteen verbonden wordt met de bruiloft van het Lam. Er staat, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Het is de bruiloft van het Lam. Een aardse bruiloft staat vaak de bruid centraal, maar hier is het duidelijk de bruiloft van het Lam. Vergelijk dat met Matthäus 22, vers 2. Waar de Heer Jezus vertelt over een koning die een bruiloft organiseert voor zijn zoon. En het is een duidelijke gelijkenis die de Heer Jezus daar vertelt. Die verwijst naar God die een bruiloft zal organiseren voor zijn zoon, voor de Heer Jezus. Het Lam, diens bruiloft, dat het zijn bruiloft is, staat centraal. Maar er wordt wel aangekondigd dat zijn vrouw zich gereed gemaakt heeft. En zijn vrouw, de bruid van het Lam, dat mogen we weten, dat is de gemeente. Dat zijn wij met elkaar. Je kunt dat vinden in 2 Korinthe 11, vers 2, dat Paulus ook zegt dat hij de gemeente als een reine bruid aan Christus heeft verloofd. En Efeze 5, vers 32, waar Paulus ook zegt, als het gaat om het huwelijk, dat het een groot geheimenis is, maar dat het slaat op Christus en de gemeente. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En ze is bekleed met blinkend, rein, fijn linnen. En er wordt ook verteld wat dat zijn. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat zijn de daden die, je zou kunnen zeggen, wat we al in Openbaring 2, vers 3, 2 en 3 vinden. We hebben gezien dat daar al beschreven wordt in feite de afval naar de valse kerk toe, maar er worden ook de overwinnaars beschreven en de daden van de overwinnaars. En met name ook in een gemeente als Philadelphia, de broederliefde en het vasthouden aan Gods woord, is een van die rechtvaardige daden van de heiligen, waar die samen eigenlijk dat kleed gaan vormen van de bruid. En daarnaast lezen we ook mensen die uitgenodigd zijn, gelukkig de uitgenodigden, de mensen die uitgenodigd zijn voor de bruiloft van dat Lam. Wie dat precies zijn, daar verschillen de meningen wel over. Ik denk dat het wel eens de andere hemelse heiligen kunnen zijn. We hebben al gezien in Openbaring 4 dat tronen zijn. En ik heb toen al verteld dat van die 24 oudsten die erop zitten, dat het best wel eens de 12 mensen daar de oudtestamentische heiligen voorstellen en 12 de nieuwtestamentische heiligen, die samen ook de gemeente vormen. En dat er dus ook meer heiligen dan alleen maar van de gemeente al opgestaan en in de hemel zijn. En dat die andere oudtestamentische heiligen de bruiloftsgasten zijn. Vergelijk wat Johannes de Doper ook zegt, je kunt dat lezen in Johannes 3 vers 29, dat hij zegt van, die erbij staat, hè, de ceremoniemeester min of meer, dus een hele speciale bruiloftsgast, dat hij zich verblijdt als de bruidegom en de bruid bij elkaar komen. En Johannes zegt dat hij eigenlijk zich verplaatst in die ceremoniemeester. En zo zullen er meer zijn die genuidigd zijn tot de bruiloft. En als dan die bruiloft heeft plaatsgevonden, dan komt ook de bruidegom, die de koning is, tevoorschijn zichtbaar voor iedereen. Die bruiloft die is in de hemel, die is nog niet zichtbaar voor alle mensen die op dat moment op aarde zijn. Maar dan komt de koning eraan. Ik lees met jullie hoofdstuk 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zit. Hij heet getrouw en waarachtig, hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen. En hij heeft een geschreven naam die niemand kent dan hij zelf. En hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed. En zijn naam wordt genoemd, het woord van God. En legers die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, totdat hij daarmee de natie slaat. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij treedt de wijnperkbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een naam geschreven, Koning der Koningen. En Heer der Heren. Als je nog zou afvragen wie is toch die ruiter op het witte paard die daar komt. Het is duidelijk, dat is de Heer Jezus. Het woord van God wordt hij hier genoemd. En we weten in Johannes. En hoe Johannes de Heer Jezus beschrijft als het woord van God. Het woord dat bij God was en God was. En dat hij de koning der koningen en de Heer der Heren is. Het is duidelijk dat hier de Heer Jezus, na de bruiloft, dat de Heer Jezus hier tevoorschijn komt. En de legers volgen hem. Het is als het ware dat eerst in beeld wij gezamenlijk gezien worden als de bruid. Maar dat we nu hier ook gezien worden als die legers die hem volgen. Ja, maar nog steeds bekleed met dat wit, rein, fijn linnen. De Heer Jezus is niet bekleed met alleen een wit kleed. Er staat dat hij bekleed is met een kleed dat in bloed gedoopt is. En ik denk dat hier niet de bedoeling is te zeggen dat hij, om zo te zeggen, zijn kleed gedoopt is in zijn eigen bloed. Onze kleren die zijn wit gewassen in het bloed van het lam. Maar ik denk dat het hier om gaat dat de Heer Jezus komt om te oordelen. En dat het bloed meer slaat op de vijanden dat eigenlijk op zijn kleed gespat is, om zo te zeggen. Want als je Jesaja 53 leest, dan zie je dat God zelf daar beschreven wordt als degene die de wijnperkbak van Gods toorn betreedt. En dat ook God zelf daar beschreven wordt als met een in bloed gedoopt kleed. En dat is het bijzondere dat hier in feite datgene wat in Jesaja over God gezegd wordt, dat dat hier beschreven wordt over de Zoon, over de Heer Jezus, die als mens hier komt. En dat is wat ook in Johannes 5 vers 26 staat, dat God, als het gaat om het oordeel, dat God het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. Dus als we zien wie het oordeel uitoefent, dan is dat de Zoon. En waarom? Omdat hij mens is. En zo komt hier Jezus hier als mens uit de hemel om het oordeel van God uit te voeren over de legers die tegen God en tegen de Heer Jezus zelf in opstand zijn. We zien hier de strijd tussen het beest met de koningen en de legers die door het beest en de wereldheerser en de valse profeet bij elkaar zijn getrommeld tegen het leger, tegen het lam en zijn leger. En het lam met zijn leger overwint. Ook in hoofdstuk 19 zagen we dat al, dat je zou eigenlijk kunnen zeggen dat op het moment dat beschreven wordt dat al die legers bij elkaar getrommeld worden. En misschien zou denken van dat is een onoverwinnelijk leger. Dat de engel die het aan Johannes vertelt zich niet kan inhouden om te zeggen ja, maar het lam tegen wie ze oorlog willen voeren, die zal overwinnen. Want hij is een heer der heren en koning der koningen. Maar dat het die engel ook meteen zegt, hij zal overwinnen met hen die bij hem zijn. En dat is het mooie, dat de Heer Jezus ons laat delen in zijn overwinning. Het is ook bijzonder dat hier gezegd wordt dat het lam overwint. En we denken, als het gaat om kracht, aan een leeuw. En dan denken we aan de uitspraak dat de Heer Jezus in Openbaring ook de leeuw uit de stam van Juda wordt genoemd. Dat hebben we gezien in Openbaring 5. Maar het is opmerkelijk dat de Heer Jezus maar één keer leeuw wordt genoemd. En wel 28 keer hier in Openbaring het lam wordt genoemd. Het is juist het lam wat geslacht is, wat kwetsbaar is, waarvan je denkt van nou, dat is zwak, die juist sterk is. Het is steeds, wordt benadrukt, het lam die de toorn over de wereld zal brengen, het lam dat zal komen en het lam dat zal overwinnen. En als die strijd gewonnen wordt door het lam met zijn legers, dan wordt ook het beest, de wereldheerser, de heerser over het Romeinse Rijk, met de valse profeet, de antichrist, gepakt en die worden levend in de poel van vuur geworpen. Het is eigenlijk heel triest dat die poel van vuur, waarvan de Heer Jezus zegt in Matthäus, dat hij bedoeld is voor de duivel en zijn engelen, dat twee mensen die zich helemaal als pionnen van de duivel hebben geleend, dat twee mensen als eerste in die poel, in die verschrikkelijke poel, gegooid worden. En de overigen van het hele leger, die worden allemaal gedood en het levert een verschrikkelijke maaltijd op. Maar daarmee wordt de weg vrij voor Gods Koninkrijk, dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. En de Satan dan? Daar zullen we de volgende keer naar kijken. Belangrijk, wil ik dan tenslotte meegeven, is besef de ernst van de tegenstelling. De tegenstelling tussen reinheid en onreinheid. De tegenstelling tussen licht en duisternis. De tegenstelling tussen gewijd aan God zijn en gewijd aan deze wereld, aan jezelf. Dat jij deze wereld, de economie, je luxe, je afgod is, of dat je gewijd bent aan God en het lam en hem dient. Tweede, onthoud, er zal een geweldige bruiloft komen. En het bijzondere is dat we er niet alleen maar bij zullen zijn, maar dat wij samen die bruid van het lam mogen zijn. Dat we samen op een manier met de Heer Jezus verbonden zullen worden die veel dichter, veel intiemer is dan zelfs nu hier je op aarde je de Heer Jezus al mag kennen. En onthoud dat wie de Heer Jezus volgt, in zijn leger ook de overwinning mee zal maken.